Dit is SBS Dutch.
Ja, het is plotseling een stuk drukker geworden. Na dat incident vorige week van twee dames die terugkeerden met coronavirus vanuit Melbourne. Ja, zijn mensen toch een stuk alerter geworden. En ook werkgevers die willen wat meer testen voordat mensen weer terug aan het werk mogen. Dus we hebben het behoorlijk druk.
Ja, dit is natuurlijk vooraf opgenomen. Dus de actualiteit kan ons inhalen. Maar de laatste cijfers waren 0 nieuwe gevallen in Queensland. In Victoria gaat het in een rap tempo. New South Wales hangt daar een beetje tegenaan. Welke kant gaat het op? Hoe kunnen die verschillen zo groot zijn?
Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Het vermoeden is wel dat de maatregelen in Queensland die zijn iets strakker. Maar aan de andere kant, het gedrag van mensen is waarschijnlijk vergelijkbaar in al de staten. Het weer speelt toch wel een rol. We zien dat overal waar het wat koeler wordt, dat daar sneller uitbraken zijn over de hele wereld. Niet alleen hier in Australië. Maar dat telt nu voor Melbourne en New South Wales ook mee.
Mm-hmm. Is er een duidelijk verschil tussen deze tweede golf en de eerste golf die we in februari, maart, april hadden?
Ja, de eerste golf waren vooral terugkerende reizigers. 90% was toen of van een cruiseschip of van een vliegtuig. En maar 10% community spread. En nu is het andersom. En het zorgwekkende is ook dat een heel groot gedeelte, of een steeds groter gedeelte, van de mensen die het positief testen, dat die niet helemaal duidelijk getraceerd kunnen worden waar die besmetting vandaan komt.
Mm-hmm.
En dat betekent dus dat er meer mensen zijn die positief zijn dan we weten. Want er zitten dus nog een of meerdere stappen tussen.
Nou heb je overal ter wereld, je ziet het ook, de protesten in Duitsland. En er werd in Nederland geprotesteerd. En hier zijn er ook natuurlijk mensen die zijn het niet eens met alle restricties en met het dragen van een mondkapje, noem maar op. Veel gehoorde argument is natuurlijk, aan de gewone griep gaan veel meer mensen dood. In verhouding met andere landen, zoals bijvoorbeeld Nederland, zijn de cijfers hier veel lager. Dus wat lopen we hier nou eigenlijk te zeuren?
Nou ja, inmiddels in Nederland zijn er veel meer mensen overleden aan coronavirus dan dat er ooit in een jaar zijn overleden aan griep. En dat is ondanks al die maatregelen. Hier in Australië was de schatting dat als je het helemaal op zijn beloop zou laten en geen maatregelen zou nemen, dan heb je ongeveer 150.000 tot 250.000 overlijdens. En bovendien wordt inmiddels ook wel duidelijk dat de overlijdens, daar werd in het begin heel veel aandacht op gevestigd, maar we zien nu dat mensen die coronavirus hebben gehad, ook soms in milde mate, en ook jongere mensen, dat die daarna wel langdurig klachten houden. Ja, inmiddels hebben we 6 maanden follow-up, dus dat mensen kunnen volgen. En het is toch duidelijk een heleboel mensen die longklachten houden, hartklachten. En het risico op allerlei andere aandoeningen die je niet zo gauw verwacht, is ook groter. Huidaandoeningen, lever, beroerte, zie je meer in mensen die corona hebben gehad. Eigenlijk alles wat met het bloedstelsel te maken heeft, omdat je wat meer kans hebt op bloedingen tijdens en maar ook na corona-infectie.
Hmm. En gaat het op den duur weer weg of blijft dat chronisch?
Ja, de mensen waar we longafwijkingen bij zien, die hebben een soort beeld vergelijkbaar met als je langdurig gerookt hebt, COPD. Ja, die mensen daarvan, ja, is het niet helemaal duidelijk natuurlijk, want het is pas 6 maanden, maar daar lijkt toch wel echt definitieve schade aan de longen te zijn en kun je niet zomaar omkeren. Al die andere verschijnselen, ja, dat is de vraag of dat langdurig blijft. In ieder geval is het helemaal niet duidelijk hoe je het moet aanpakken met veel andere ziektes, omdat je daar al decennia lang ervaring mee hebt, weet je hoe je het moet behandelen of is er medicatie voor ontwikkeld. Maar voor deze nieuwe ziekte natuurlijk helemaal niet.
Mm-hmm. Ja, nou zeg je dus al, dit is echt iets anders dan een gewone griep. Zijn de cijfers met andere landen 1-op-1 te vergelijken?
Nee, die statistieken zoals die bijvoorbeeld op Coronavirus Worldometer staan, die kun je niet naast elkaar leggen. Want ieder land heeft zijn hele eigen manier van testen. En zelfs binnen een land, bijvoorbeeld hier in Australië, in het begin testen we alleen mensen die in een risicogroep zaten. En later gingen we eigenlijk iedereen testen die ook maar heel milde klachten heeft. En dan is de registratie voor het overlijden, dat wordt bijvoorbeeld ook op verschillende manieren gedaan. Dus je kunt die statistieken niet naast elkaar leggen. En soms zie je dat wel gebeuren en dan worden daar conclusies uitgetrokken dat bijvoorbeeld de gezondheidszorg in sommige landen dan veel beter is. Of dat maatregelen in andere landen veel beter helpen. Maar dat kun je dus niet vergelijken. En je kunt dus ook niet zeggen dat één land de beste aanpak heeft omdat zijn cijfers beter zijn. Want het kan gewoon zijn dat er minder getest wordt.
Ja, duidelijk. Zijn ze al een beetje op weg met een vaccin? Want dat is natuurlijk waar we met z'n allen op zitten te wachten.
Ja, als je luistert naar de mensen die daar middenin zitten in het onderzoek, dan is dat heel wisselend. Er wordt inmiddels getest met vaccins op mensen die zelfs in de risicogroepen zitten, op ouderen. Hier in Australië is een vaccin dat al getest wordt. Rusland kwam vorige week met heel hoopvolle berichten dat ze al grootschalig beginnen te vaccineren.
Ja, maar is dat betrouwbaar?
Dit is lastig te zeggen. Maar wat gebeurde was dat westerse landen ook direct interesse hadden in dat vaccin. En ook rechten gekocht hebben om dat vaccin verder te mogen onderzoeken. Dus op zich zit er wel een kern in van waarheid. Mm. Maar aan de andere kant, als je dan hoort wat de plannen zijn voor de capaciteit van die vaccins. En wanneer dat dan echt beschikbaar zou zijn. Dan hebben mensen het vooral over mei, juli volgend jaar. En dan eerst beginnen met risicogroepen voordat je grootschalig kunt gaan vaccineren. Mm-hmm. En dat zal misschien nog wel een half jaar extra duren.
Mm-hmm. Nou zijn er criticasters die zeggen, ja, SARS, daar is nooit een vaccin voor gevonden. Bij andere ziektes, dat duurt het heel erg lang, moet er heel veel getest worden, daar gaan soms jaren overheen. Mm-hmm. Dus als hier volgend jaar in één keer een vaccin is voor COVID... Ja, wat ga ik dan niet nemen? Want dat kan nooit goed zijn in zo'n korte tijd.
Ja, dat is de vraag. Het is de vraag of het gaat werken. Het gaat sowieso veilig zijn, want daarvoor zijn al die studies. Daarom duurt het ook een jaar voordat je dat kunt aanbieden aan de hele bevolking. Want je wil gewoon eerst zeker weten dat mensen er niet ziek van worden of schadelijke gevolgen van krijgen. Dus daar zou ik niet zo bang voor zijn tegen de tijd dat dat gewoon publiek beschikbaar wordt. Maar waar ik meer zorgen over zou maken is of het inderdaad wel goed gaat werken. En ja, daarvoor heb je natuurlijk heel veel tijd nodig en om te kunnen observeren. En je moet het gebruiken in een land waar veel corona voorkomt. Want anders kun je het niet goed vergelijken of het ook daadwerkelijk minder wordt met je vaccin.
Is het dan eigenlijk een gevalletje baat het niet dan schaadt het niet tegen die tijd, denk je?
Ik hoop het. Het probleem natuurlijk is dat als je gevaccineerd wordt en je vermoedt dat je goed beschermd bent en je gaat dan alle andere maatregelen overboord zetten, ja, dan kan het nog wel eens misgaan.
Mm-hmm.
Dus ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn.
Ja, tot slot, jij als medisch professional, wat is jouw kijk op de hele mondkapjesdiscussie?
Ja, dat is wel een interessante discussie. Daar kan blijkbaar veel over gezegd worden. Het mondkapje op zich, dat is nu al duidelijk, dat werkt gewoon. Als je een mondkapje draagt, heb je veel minder kans om mensen te infecteren. En andersom, als andere mensen om jou heen geïnfecteerd zijn, heb je ook gewoon minder kans om het op te lopen. Alleen, er zit ook nog psychologie achter. Als je een mondkapje draagt, is de kans groter dat je minder goed aan de 1,5 meter regel houdt. Dat je minder goed je handhygiëne in de gaten houdt. En die twee maatregelen zijn nog veel belangrijker. Dus het is vooral belangrijk als je in een ruimte komt waar je bijvoorbeeld geen afstand kunt houden. In een supermarkt of in een vliegtuig. Of als je al zeker weet dat er heel veel mensen zijn die mogelijk corona hebben. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in een kliniek waar mensen met corona zich verzamelen.
Mm-hmm. Dus eigenlijk het mondkapje alleen op zich is uiteraard niet genoeg. Blijven handen wassen, handen wassen, handen wassen. Afstand houden en het mondkapje is alleen maar een extra bescherming in die zin.
Ja, precies. En het is natuurlijk ook een signaal dat je, ja, dat je duidelijk zegt, ik neem dit serieus en hou alsjeblieft mijn afstand.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.